AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Nou, let's go. Welkom bij de Bright Podcast van vrijdag 24 januari alweer. Tof dat je weer luistert. Mooi. We zitten allemaal weer klaar in de Bright Podcast Studio op het Mediapark. We praten hierbij over de trending topics in tech. Ik ben Harm en aangeschoven zijn Erwin,
hey man,
Floris,
yo,
en Tony.
Hoi.
Opmerkelijk nieuws deze week over Apple. Apple had 2 jaar geleden plannen om backups van iPhones die in clouddienst iCloud te staan, om die ook te versleutelen. Maar onder druk van de FBI hebben ze dat plan laten varen. En dat is behoorlijk opmerkelijk, want het bedrijf dat zegt natuurlijk altijd, what happens on your iPhone stays on your iPhone, en wil heel erg graag met privacy in verband gebracht worden. Floris, hoe zit dit?
Nou ja, het verhaal is een beetje, je iPhone zelf is natuurlijk versleuteld. Daar kan je ook niet in. Daar kan Apple zelf ook niet in. Mm-hmm. Zij weigeren dat ook altijd. Als de FBI dan vraagt, help ons eens. We hebben een iPhone van een terrorist. Maak die open, zegt Apple. Ja, sorry, we hebben de sleutels ook niet.
Maar dat gebeurde van de week nog.
Ja, en dat weigert Apple ook altijd, ook openlijk en zo. En ze zeggen van, nou, wij bieden al genoeg hulp. Deel van die hulp blijkt dus het toegang geven tot backups. Want die backups die zijn in principe wel versleuteld. Ja. Maar Apple bewaart het sleuteltje. Zodat, is kennelijk het verhaal, en dat heeft Tim Cook ook al een aantal malen gezegd. Veel mensen die hebben dan zo'n backup. Die, weet je, je iPhone backupt elke nacht. Als je op een gegeven moment om wat voor reden ook je wachtwoorden verliest en je verliest je telefoon, dan kan je ineens nergens meer bij. Als je niet gewoon dat slim hebt opgeschreven, je wachtwoord.
Ja.
En dan is dus Apple de enige die daar nog wel toegang tot kan geven. En het schijnt dat het zo vaak voorkomt dat ze er nog steeds voor hebben gekozen om daar geen om die sleutels niet zelf ook weg te gooien.
Ja, dus eigenlijk gewoon een soort zekerheidje. Als het allemaal als ja. Shit hits the van, dan kun je altijd nog.
Maar ja,
dat is wel joviaal. Maar het is natuurlijk wel een soort landmijn onder een hele privacybeleid.
Het is een absolute zwakke plek. En het is ook gek dat je daar, laat het überhaupt een optie zijn, minstens. Mm-hmm. Want nu weten we dus inmiddels dat Apple 2 jaar geleden van plan zou zijn geweest om die sleuteltjes weg te gooien. Om echt end-to-end encryptie op die backups toe te passen.
Ja, waardoor dus echt helemaal niemand er nog, zeg maar, precies, achteraf iets mee kan.
Ja, alleen degene met het wachtwoord. Apple niet, jij ook niet als je wachtwoord kwijt bent. Gewoon, echt veilig.
Ja.
En het schijnt dat toen de FBI tegen Apple heeft gezegd, nou, doe maar niet, want wij vinden het wel lekker makkelijk dat we ze nu en dan eens kunnen grasduinen in de backups van bijvoorbeeld terroristen.
Maar dat meldt trouwens Reuters, niet de eerste, niet de minste, maar wel op basis van anonieme bronnen.
Ja, en ook allemaal, weet je, niet per se bronnen hoog in de boom, maar mensen die zeggen van, nou, weet je, ik heb ook weer binnen bedrijf gehoord dat.
Ja, mensen die werkten bij Apple, 1 medewerker die er nog steeds werkt, en zo nog een paar, ook FBI hetzelfde geval.
Maar wel 6 verschillende mensen.
6 mensen, ja.
Dat maakt het verhaal wel iets sterker.
Ja. Het is wel opmerkelijk, toch? Want FBI en Apple die liggen natuurlijk vaak in de clinch. Waar hebben we dat in het verleden ook weer gezien? Kun je even de geheugens refreshen?
Er waren ook 2 iPhones die ontgrendeld moesten worden vorig jaar. Even kijken.
Dat was in Pensacola, Florida, was dat, hè, geloof ik.
Ja, dat was een schietpartij. Ja. Dat was op een, wat was het nou, een luchtmachtbasis?
Ja, een basis, ja.
En daar werden 3 doden zijn erbij gevallen, 8 gewonden. Mm-hmm. En die dader die had 2 iPhones.
Ja.
iPhone volgens mij 5 en 7.
Mm-hmm.
En die zijn versleuteld, dus daar komen ze niet in. Niet zomaar.
Nee.
Nou schijnt het wel dat er inmiddels al, en dat is altijd een beetje het geval met dit soort dingen, Dat ze met andere middelen, dus buiten de hulp van Apple om, toch al toegang hebben gekregen tot die apparaten.
Ja,
ja, er zijn Israëlische bedrijven die adverteren er ongeveer mee.
Ja, die zijn daar.
Celebrite is groot. Hoor.
Kijk, het gaat ook terug helemaal tot 2016. Hè? Ja. Toen die beroemde San Bernardino schutters.
Ja, dat was een grote aanslag.
En dat was heel opvallend. Apple ging toen inderdaad publiekelijk en heel openlijk, wat Floris al zei, gingen ze daar tegenin. Ze namen echt een standpunt in.
Ja.
He, ze schaarden zich achter hun eigen sterke privacybeleid. He, want dat is waar zij prat op gaan. He, en ze, waarmee Apple zich wil afzetten tegenover Microsoft en Google en Android en enzovoort. Maar ja, allemaal leuk en aardig. En dat is prima. Dat is fijn om te horen. Maar als dan, ja, omwille eigenlijk alleen maar van service overwegingen.
Ja.
Het hele systeem in elkaar dondert omdat je iCloud backup eigenlijk niet is gesleuteld. Ja. Dan is al het andere zinloos.
Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En, maar Trump die heeft zich natuurlijk ook wel vaker, president Trump, de Amerikaanse president, die heeft zich ook wel vaker gemengd in de discussie. Dat deed hij afgelopen week geloof ik ook nog. Hè. Hij zei, en dit is even vrij vertaald, we helpen Apple de hele tijd met hun handel en andere problemen die ze bij het bedrijf hebben. En toch weigert Apple om telefoons van moordenaars, drugsdealers en andere criminelen vrij te geven. Beetje, ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En ons land helpen.
Ja, nou, je hoeft die quote niet helemaal op te lezen. Ja,
wel. Van die cirkel. Bij deze gedaan.
Van die cirkel, maar... Nee, ja, dat is natuurlijk een beetje politiek... een beetje dik doen, vind ik, hoor, dit.
Ja, vind je?
Ja.
Maar minister Grapperhaus, onze minister van Justitie...
Nee, ja, kijk, overheden willen dit natuurlijk. Ja, ja, want overheden willen ons allemaal kunnen afluisteren en alles kunnen volgen. En, oh shit, de hele wereld is gedigitaliseerd. Wat moeten we nu?
Mm.
Dus die, tuurlijk, ja, die willen overal liefst een achterdeur in.
Ja,
ja, ja. Dat willen wij
Apple,
als publiek
Apple
niet.
Zelf zegt dus, ja. Doe maar geen achterdeur. Want even voor de duidelijkheid, een achterdeur is een bewuste kwetsbaarheid. Die het bedrijf zelf kent, mensen daarbuiten niet. En dan kunnen zij het sleuteltje van die achterdeur bijvoorbeeld geven aan de overheid. En die kunnen dan kijken in zijn telefoon.
Ja.
Maar het nadeel daarvan is, als wij weten dat er een achterdeurtje is, dan gaat iedereen er naar zoeken en uiteindelijk vindt iemand hem. En dan kan iedereen, weet je, dan is het vogelvrij.
Ja.
Ja, maar dat wordt al gedaan. Ook door de FBI. Bleek ook uit een andere rechtszaak, zelfs met de iPhone 11 Pro Max.
Ja, en dan
zijn de advocaat van de verdachte zei van ja, ze hebben hem gewoon gekraakt, de FBI.
Ja, maar goed, dan zijn het dus in dat geval zijn het onbedoelde lekken. En overheden willen graag dat bedrijven bedoeld een lek inbouwen. Zij dus als achterdeurtje kunnen gebruiken. En zo nu en dan worden er wel onbedoelde lekken gevonden. Bijvoorbeeld de Cellebrite en Reiki.
Ja.
Die hebben apparaatjes. En wat die apparaatjes in wezen doen, is het aantal pogingen wat je kan doen om een wachtwoord in te voeren op oneindig zetten.
En wat betekent dat?
Nou, nu kun je bijvoorbeeld 10 pogingen doen en dan zegt een iPhone gewoon doei. Mm-hmm. Je mag niet meer. En dan kan je zoveel pogingen doen als je wil. En dan kun je, brute force heet dat, dan kun je dus cijfertjes intoetsen tot je de goede combinatie hebt.
Mm-hmm.
Afhankelijk van de lengte van je wachtwoord duurt dat uren tot dagen tot maanden. Maar dat kun je dan proberen.
Dat is een soort kat-en-muisspel. Ja. Bijvoorbeeld in 2018 zei Apple, het kan niet meer, we hebben het gefixt. En dan vervolgens zegt Grakey het is ons weer gelukt. En de firma Cellebrite hetzelfde.
Precies.
En ja, die hebben alle grote overheden als klanten. Dus...
Ja, daar werken ook mensen die eerst bij Apple hebben gewerkt in die beveiligingsteams. Dus allemaal een beetje vuil spel.
Ja, ja, dus die kennen zeg maar in ieder geval de filosofie achter de software. En, ja. En dat geeft ze een voordeel.
Het is ook waar die hele security-industrie op drijft natuurlijk. Weet je, als de software wordt gemaakt, zijn er fouten gemaakt.
Ja, natuurlijk.
Dan kun je bijna vergif op innemen. Ja, dat soort lekken. Je hebt de zero days. Dat zijn natuurlijk de lekken die nog niet zijn ontdekt. Nou, die gaan voor grof geld worden die verhandeld.
Mm-hmm.
Op wat vagere plekken op internet. Maar ja. We hadden toch van de week nog het Citrix. Was afgelopen week toch?
Ja.
De Citrix verhaal, ook weer zoiets. Ja. Half Nederland kan niet meer thuiswerken. Want de service software van de overheid die doet het niet. Nee. Die is niet helemaal veilig.
Maar is het dan, want wat ik me dan afvraag, is het dan niet gek dat de FBI en de Amerikaanse president zich zo hard op bemoeien eigenlijk met bedrijfsbeleid, terwijl ze eigenlijk via een andere ingang hebben ze die ingang
toch? Het is ook een politiek spel geworden eigenlijk. Het is een politiek spel geworden. Want ik bedoel, het zijn twee hele heldere standpunten.
Mm.
De overheid zegt van ja, wij willen onze burgers kunnen beschermen.
Mm.
Daarom hebben we die achterdeuren nodig. En ja, maar daar tegenover is een even valide argument te geven. Zo van ja, daar moet gewoon niemand bij kunnen komen, want het is jouw data.
Ja.
Dat is privacy in het digitale tijdperk.
Ja.
En die zijn even, er is geen verkeerd of goed hier. Je moet daar een standpunt over innemen. Dat is een politiek spel geworden, een steekspel eigenlijk inmiddels ook helaas. Maar en. Ja, als je het bijvoorbeeld ook hier in Europa vergelijkt. In Nederland doen we daar eigenlijk altijd best wel laks over. Zo van, ik heb toch niks te verbergen. Ja, hè, maar kijk eens ook bijvoorbeeld bij onze oostenburen in Duitsland, die daar veel en veel scherper op zijn. Dat die bescherming ook heel hoog in het vaandel hebben staan.
Ja,
voor
die, die hebben meegemaakt wat er gebeurt als er de ene naar de andere overheid aan de macht komt die het niet zo nauw neemt met de privacy. En wat zouden wij ervan vinden als bijvoorbeeld de politie, elke politieagent met een loper van onze huisdeur op zak zou lopen?
Dat is de vergelijking.
Dat is een beetje de vergelijking, weet je wel. Als ze de zin in hebben, dan zouden ze in jouw toestel kunnen komen. En dan kan je zeggen, ik doe er niks verkeerd. Dus ze kijken waarschijnlijk niet. Ja, maar ja.
En maar Apple en de FBI, die hebben niet willen reageren op dit verhaal van Reuters.
Nou, dat vind ik ook zwak trouwens. Kijk, als Apple nou zo'n grote meneer is als ze vinden dat ze zijn. Ja. En zo prat gaan op hun beleid. Ja, dan moeten ze dit toch gewoon meteen glashard kunnen ontkennen.
Ja.
Ja, maar, het liefst wel.
Tim Cook heeft er, zeg maar, dit verhaal zou dan van 2 jaar geleden zijn.
Ja.
Tim Cook, of Tim Apple dus, die heeft hier vorig jaar toch ook nog iets over gezegd, Floris?
Ja, want inderdaad, de bronnen van Reuters zeggen dat Apple 2 jaar geleden is gestopt, toen de FBI zei van, stop er maar mee. En vorig jaar heeft Tim Cook nog met de Duitse krant Der Spiegel gesproken. Die hebben hem gevraagd, zijn jullie van plan om inderdaad zelf ook die sleuteltjes weg te gooien? Mm. En toen heeft Tim Cook gezegd, dat zijn we van plan. En die liet ook in het interview blijken dat hij ook prima begreep waar die encryptie over gaat. Wat het belang is van het weggooien van die sleuteltjes. Dat leek een jaar geleden, leek daar dus nog wel sprake van te zijn. Mm. Maar toen ook inderdaad nog met de afweging.
Dat zou ook de sterkste reactie zijn van Apple nu in dit geval. Hè? Dat ze gaan zeggen, we hebben het toen aangekondigd.
Ja.
En we gaan het nu ook echt doen.
Precies.
Dus de reactie is, we gaan ze niet bewaren. Nee, we gaan ze nu... We hebben nu besloten dat we ze gaan weggooien, die sleutels. En dat dus jouw data, dat niemand daar meer bij kan, behalve jijzelf.
Ja, want de grap is ook, het is niet illegaal om dat te versleutelen. Google doet dat al. Sinds 2018 zijn de backups van jouw Android-telefoon wel al versleuteld.
Die in de cloud zitten?
Die in de cloud zitten. Maar Apple doet dat dus nog niet. En nu is dus ook, nadat dit nieuws naar buiten is gekomen, heeft Apple-blogger John Gruber... die heeft ook veel bronnen binnen Apple. En die zegt dat voormalige en huidige Apple-medewerkers tegen hem zeggen... dat hoogstwaarschijnlijk de reden dat Apple dit nog niet gedaan heeft... de versleuteling heeft toegepast... dat dus dat klantgemak is. Dat de dermate veel klanten bij Apple aankloppen. Maar
dat vind ik wel een valide argument, hoor.
Dus dat de enige afweging is.
Nee, kijk, ik bedoel, Apple, uitgerekend Cook, die ook zo op de principes is gaan zitten de afgelopen jaren. Mm. Ja, en ook voor gay rights en dat soort dingen. Maar... Ja, dan moeten ze hier ook gewoon gaan opstaan en daarvoor gaan staan. En niet zeggen, want het komt niet zo handig uit.
Ik krijg
heel veel verzoekjes van mensen die te dom zijn dat ze hun wachtwoord zijn vergeten of niet hebben opgeschreven.
Dat is natuurlijk, ze zijn nu aan het jongleren met hun 2 belangrijkste verkooppunten. Gebruiksgemak en privacy.
Ja.
En die komen hier samen. En wat als jij je wachtwoord vergeet? Ja, eigen schuld in principe. Maar dan is het toch wel weer lekker als Apple je kan helpen. Maar inderdaad, ze moeten hier stelling nemen.
Dit punt is zo essentieel.
Ja.
Als dit niet versleuteld is, dan is al het andere zinloos.
Ja, ze moeten nu ook stelling nemen. Want het gaat er nu
alles,
over.
Dan kun je wel zeggen, je data op je iPhone is allemaal versleuteld. Ja, hartstikke leuk voor je, maar... Op de iCloud-servers loopt het ongeveer uit.
Ja, maar dit is natuurlijk een keuze om een backup te maken. Je kan er ook voor kiezen om die backup gewoon helemaal niet te maken. Dus als je dat niet wil...
lokaal. Je kan hem ook lokaal maken op iTunes, dan is hij al jarenlang standaard versleuteld.
Ja, dus op zich een valide punt, wat je zegt. Maar het kan natuurlijk wel.
Voor de consument zijn er alternatieven.
En ik vind ook gewoon onnozel dat het niet een keuze is. Want ik wil er het beste mee dat je zegt van... Oké, de onnozele gebruiker die misschien geen wachtwoordmanager heeft... die niet alles onthoudt, opschrijft... Mm-hmm. Die nemen we standaard, op die manier bewaren wij zijn sleutel.
Ja.
Maar ik wil, als tussen aanhalingstekens ervaren gebruiker... toch minstens de optie hebben om te zeggen... gooi mijn sleuteltje maar weg.
Ja.
Bewaar het zelf wel. En als ik dat verzaak, dan ben ik mijn spullen kwijt.
Kan ook nog een optie zijn, dat je de keuze eigenlijk aan de consument laat.
Ja, maar eigenlijk zouden ze er beter aan doen om te zeggen van... we gooien die sleuteltjes weg. We geven een extra waarschuwing, bewaar dit wachtwoord goed, want het is je laatste kans.
Maar in de tijdlijn, zeg maar, zoals we hem nu een beetje schetsen, 2 jaar geleden is dit dus ter sprake geweest. Een jaar geleden zei Apple, Tim Cook zei dus kennelijk tegen Der Spiegel, dat het toch nog een optie is. Dus het zou maar zo kunnen dat dit wel weer op tafel komt en dat ze het toch gaan doen.
Dat is eigenlijk mijn tip voor Apple. Hè. Dat lijkt me ook de sterkste reactie op dit nieuws, want het is echt wel de hele wereld rondgegaan.
Ja.
Reageer dan ook... door daar een knoop over door te hakken, over dit punt. Want het blijft nu maar in de lucht hangen.
Ja, en het is ook, het proeft ook een beetje naar dat verhaal van Bloomberg vorig jaar. Ze hadden zo'n verhaal over ook onder meer Apple. Dat daar software in servers zat die Apple gebruikt zou hebben. Chinese afluistersoftware. Mm-hmm. Daar is Apple toen vrij snel op teruggekomen. Die hebben gezegd van dit is absoluut niet waar. Dat doet Apple meestal niet. Die reageert meestal niet op zulke soort verhalen. Toen hebben ze het wel gedaan, omdat ze dat dermate schadelijk voor hun imago vonden.
Zo serieus vind ik dit ook, hoor.
Precies, dus ik zit eigenlijk ook wel te wachten op een stellige reactie van Apple. En anders moet je inderdaad een beetje zelf gaan lopen speculeren van nou, wat vinden we van hiervan en wat denken we er nou van?
Maar misschien moet de Amerikaanse politiek ook wel in actie komen, want het vreemde of mysterieuze in dit geval is dat de FBI gaat klagen over iets wat intern bij Apple wordt besproken. En daar hebben wij het ook over gehad.
Ja, daar hadden we het kort over.
Het gaat over een plan wat daar rondgaat. Hoe weet de FBI dat? Wisten ze ruim veel te vroeg eigenlijk, volgens dit verhaal. Ja. Dus dat kan niet anders dat dit beter uitgezocht moet worden.
Ja, dus of de FBI die zit regelmatig aan tafel bij Apple. Of, ja. Maar dit is wel echt zeg maar tinfoil hat.
Weet ik.
Aluhoedjes misschien zitten er.
Ja, dat is een podcast voor, hè?
Maar ja, dat is leuk. Maar ja, het feit inderdaad dat de FBI dit weet, wijst er wel op dat Apple op zijn minst is in gesprek zou zijn geweest met de FBI. En je kunt je ook afvragen, is dat nou dan wel zo handig als bedrijf? Dus dat je bijvoorbeeld als de bakker op de hoek die dan even overlegt.
Nee, die zitten dan ook te veel met elkaar in bed, lijkt het. Plus, om nog terug te komen op Europa.
Het is ook om te denken dat bedrijven van dit formaat geen contact hebben met dat soort diensten.
Ja, maar als je toch nadenkt over producten en diensten.
Bedrijfsbeleid.
Die gewoon echt bedrijfsbeleid. En dat je dan met veiligheidsdiensten aan tafel gewoon zegt, nou, we hebben een goed idee. We gaan misschien wel even boel even versleutelen. Wat vinden jullie? Zullen we dat doen?
Als consument vind ik dat niet een heel fijn verhaal, hoor, eigenlijk.
Nee, toch?
Nee.
Ja, ik vind ook eigenlijk dat Europa hier bijvoorbeeld een rol moet spelen. Want wij zijn als Europeanen altijd maar veroordeeld tot het gebruiken van Amerikaanse spullen. Alle belangrijke software is Amerikaans. Ik zou het wel fijn vinden als Europa zou zeggen van, nou, een Europeaan heeft recht op versleutelde opslag van zijn backups.
Ja.
Weet je, dat is inmiddels ook gewoon een boeiend onderdeel van. Nou, weet je, schrijf dat gewoon ergens op.
Eén van ons moet toch een keer ooit de politiek ingaan als je dit hoort, hè?
Ja, wie dan?
Even Floris, die blijft zo rustig in zijn stem, hè?
Ja, heel rustig. Maar ondertussen vindt hij zich ontzettend op. Hey, maar juicy under security nieuws. Amazon-baas Jeff Bezos, ook wel een van de rijkste mannen ter wereld.
De rijkste man.
De rijkste, ja. Hij zou zijn gehackt door een appje van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. What the fuck, toch?
Ja, dit is wel eigenlijk wel smullen, hè?
Ja.
Als ik heel eerlijk ben.
Kan iemand even...
Dit is natuurlijk gewoon een James Bond film bijna. Ja.
Maar kunnen we even schetsen hoe die situatie zit?
Die twee die hadden dus kennelijk al app-contact, vriendschappelijk schijnt. En op een gegeven moment krijgt Bezos een filmpje toegestuurd van, laten we hem de kroonprins noemen, is wat korter, hè?
Ja, ja, ja.
En
elkaar ontmoet op Davos, toch?
Ja. Nee, maar het is een grappig filmpje, dus die heeft hij geopend, kennelijk. En daar zat malware in verstopt.
Ja.
En daar hebben ze echt heel veel onderzoek naar moeten doen om die code te vinden.
Mm.
Maar misschien kan je nog herinneren, een aantal maanden geleden kwam ineens naar buiten dat er een groot lek zat in de MP4-bestanden, geloof ik. De manier waarop WhatsApp daarmee omgaat. Er zijn wel dit soort geheime lekken die dan naar boven komen later. Maar die zijn dan al bekend bij sommige bedrijven. Die kunnen dan misbruikt worden. En Bezos die opent dat appje en achteraf bleek dat sindsdien er gigantische hoeveelheden data vanaf zijn telefoon verdwenen, zeg maar, werden geüpload.
Jezus.
Dus echt dan...
Ook die privéfoto's waarmee die...
Eigenlijk bijna alles waarschijnlijk. Hè? Maar het gaat zelfs nog verder. Er wordt ook al gesuggereerd, misschien stond de microfoon wel gewoon continu open, want die stroom bleef maar gaan. Op een gegeven moment heb je alle foto's en filmpjes van het toestel toch wel ook wel geüpload, hè?
Ja, ja.
Dat die gewoon live is afgeluisterd, kwam ook al voorbij. Kijk, het is heel lastig om dat allemaal te bewijzen, maar er is een groot onderzoek gedaan, digitale forensische analyse. Die is ingezien door experts van de Verenigde Naties. Dus het wordt hoog opgepakt.
Ja.
Ja, en die zeggen wel dat het klopt dat hij is gehackt. Het staat er niet hard, maar ja, alle
tussenregels.
Tussenregels door lijkt natuurlijk wel duidelijk dat Saoedi-Arabië daar een rol in heeft gespeeld. Die ontkennen dat natuurlijk zelf. Maar...
Ja,
en het wordt nog gekker eigenlijk, want dit heeft dan ook weer te maken met Jeff Bezos. Die is niet alleen baas van Amazon, maar ook van de krant The Washington Post.
Ja.
En The Washington Post die had een columnist in dienst. Die uit Saoedi-Arabië is gegooid, Khashoggi.
Ja.
En die is uiteindelijk ook vermoord.
Ja. Ja, dat is dat hele lugubere verhaal.
Ja, dat hele lugubere verhaal dat hij, wat was het, in Turkije woonde hij. En hij staat toen op de Saoedische ambassade in stukken gezaagd.
Ja, was een keer weg, bleek...
Ja, weet je, en hij werkte voor de krant van Jeff Bezos.
Mm-hmm.
Dit is ook een vreselijk verhaal. En nou ja, dat zou dan een van de redenen kunnen zijn waarom Jeff Bezos op die manier dus is gehackt door.
Dat is ook een hoog spel, hè?
Ja, ja.
Dus
ja,
je hebt de duchten van een columnist.
Ja.
En dan ga je helemaal achter de eigenaar van die krant aan, wat ook nog eens de rijkste man ter wereld is.
Ja, dit is toch een hoog spel, hoor. Ja, minder speculatief is het hoorspel. Iedere week laten wij een techgeluid horen en we gaan meteen even naar het geluid van vorige week. Ja, nog even één keer, hè?
Want ja, blijf lief.
Ja, is hij geraden?
Ja.
Nou?
Het was namelijk de robot Lovot. Jij hebt hem gezien op Techbeurs 6.
Wat een gaaf ding.
De schattigste robot, toch? Van,
maar echt. Dat ding dat reed daar rondjes en dan pakt hij hem op en dan de wieltjes die aan de onderkant in zitten, die gingen dan omhoog, kon je makkelijk oppakken. En er zaten dus de oogjes, dat waren gewoon, zijn eigenlijk gewoon LED-schermpjes. En daar worden dus gewoon oogjes op geprojecteerd, alsof het een televisie is, I don't know. Maar gewoon, die oogjes die nemen dus allerlei, zie je allerlei emoties in. En dat beestje dat reageert dus met iets van, ik zeg even uit mijn hoofd, 13 sensoren die in dat ding zitten, reageert hij ook op aanraking. Dus dan kun je hem op zijn neus drukken, dan wordt hij in één keer wakker. En als je hem een beetje aait, dan begint hij lekker te kroelen. En dan gaat hij lekker
beschrijf hem eens trouwens, want ja, bij een robot kan er heel gek uitzien.
Het is een beetje een eivormig ding. Dat is het gevoel wat ik er een beetje op bij had. En dan zat er boven op het hoofd zat een camera. En die was dan,
zachte stof, hè? Zacht.
Ja, zachte stof. En je kon hem allemaal kleertjes aantrekken.
Een vachtje.
Een capuchon truitje aantrekken.
Felle kleuren. Dus een soort Teletubby.
Ja, en eigenlijk heb je er geen fluit aan, maar het was wel schattig. Voor iets, maar ja, goed. maar heeft iemand het dus geraden?
Ja, meerdere mensen wisten dit. En degene met het meest uitgebreide antwoord, en dat vinden wij toch altijd wel fijn, een uitgebreid antwoord.
Ja.
Dat was Bas den Hartog.
Lekker Bas.
Ja, dus gefeliciteerd. Het Bright T-shirt komt jouw kant op.
Nou, top. Hebben we natuurlijk ook weer een nieuw geluid. Luister goed. Ja, even hoor. Ik weet dus nu niet wat het is. Vorige week wist ik het natuurlijk van tevoren. Ik weet het niet. Zeg het maar. Dit is het gewoon. Dit is het geluid. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar het bekende mailadres podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer zo'n episch Bright T-shirt. Tijd voor het rondje kort nieuws. Nergens in Europa worden namelijk zoveel datalekken gemeld als in Nederland. Tussen mei 2018 en januari, dit jaar 2020, werden hier meer dan 40.000 lekken gemeld. Even de vergelijking. Duitsland, toch onze grote buur, die is tweede met ruim 37.000 meldingen. Gevolgd door Groot-Brittannië, dat waren er 22.000. Nou, advocatenkantoor DLA Piper heeft een overzicht gemaakt van de meldingen sinds het ingaan van die nieuwe Europese privacyregels, de AVG. Die hebben we nu al een tijdje, anderhalf jaar zo'n beetje. Bedrijven, overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen en ook andere organisaties zijn namelijk verplicht om ernstige datalekken te melden. Nou, ik vind het echt veel.
Ja, voor zo'n klein land, ja, toch? Eigenlijk.
Ja, nou ja, goed, die andere landen die verzuimen misschien massaal om het te melden, die bedrijven.
Ja,
dat is allemaal verplicht, hè?
Ja, maar het gaat om gemelde datalekken. Het wil niet, er zullen natuurlijk veel meer. Ja, in België, hebben ze, maar, hebben ze maar 1300 meldingen.
Ja, dat is wel heel verdacht.
Dat klopt nooit in België.
Niet dat zij hun shit beter op orde hebben dan wij, hoor.
Ja, als je je snelwegen niet goed kunt onderhouden. Nee. Dan,
dus misschien is het goede nieuws wel dat we zo braaf zijn met melden.
Ja,
ook nog kunnen.
Het is wel heel erg Nederlands natuurlijk.
Maar het zijn er wel heel veel.
Even vertellen. Nou ja, iets anders.
Vielen hier trouwens nou ook de hostages, de gijzelnames onder, zoals Universiteit van Maastricht laatst?
Dat is nog niet zeker, want dat ligt eraan wat er uit het forensisch onderzoek komt, of er ook data is gelekt. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus bij zo'n ransomware aanval hebben natuurlijk hackers toegang gekregen tot het netwerk om die ransomware te plaatsen. Ja, en of er dan data is gestolen, dat is nog onduidelijk. Maar de Universiteit van Maastricht gaat over 2 weken, zeg ik even uit mijn hoofd, komen ze met meer informatie over wat er precies is gebeurd in Maastricht. Dus dan horen we dat. De hoeveelheid straling die van 5G-zendmasten komt, blijft onder de Europese limieten hier in Nederland. Dat blijkt uit metingen bij testopstellingen. Maar de zorgen zijn nog niet uit de lucht, want er komen meer antennes en er wordt meer data gebruikt als het 5G-netwerk er uiteindelijk echt is. De toezichthouder Agentschap Telecom en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die gaan dus een vinger aan de pols houden en blijven ook in de toekomst, als het 5G-netwerk verder wordt uitgerold, dit soort metingen doen om te kijken of het onder de gestelde limieten blijft.
Ja, ik had gehoopt op misschien al iets meer uitsluitsel. Ik vind het ook lastig. Weet je, het is We hebben dat natuurlijk ook bij 4G meegemaakt, bij UMTS. Ja. Dat zal bij 6G waarschijnlijk weer net zo gebeuren. Mm-hmm. Mensen die er last van hebben of denken er last van te hebben. Terwijl er is in elk onderzoek wat daar dan vervolgens naar wordt gedaan, nu ook weer door het RIVM.
Ja,
ja, dat is allemaal oké. Okay. Ja. Er zijn geen...
Nee, het is...
Ja, totdat misschien wel, wat ik veel, dat opeens over 20 jaar dat we iets ontdekken.
Ja, nee, precies.
Dat we denken van fuck. Ja,
ja, ja,
zij al decennia lang hadden het mis.
Zij onderzoeken in dit geval helemaal niet de impact op de gezondheid natuurlijk. Ze onderzoeken of het in de buurt van een norm komt.
Norm, ja.
Ja, die in Europa is gesteld omdat Nederland er geen heeft. Die nemen we dan over.
Daar zitten we dik onder dus. Hè?
Ja. En, maar het klopt natuurlijk wat ze zeggen. Je moet wachten totdat al die zendmasten aanstaan en het intensief gebruikt wordt.
Ja, er zijn 15 proefopstellingen. Ik zeg het heel even uit mijn hoofd. Ze hebben nu bij 5 hebben ze tests gedaan. Nou ja, dat zijn dus enkele punten. Ja, en dan zitten ze dus ver onder de Europees geldende norm. Ze zitten geloof ik op 3-5% van die norm. Nou, en die norm die is gesteld als je aan het maximum komt, zeg maar, dat je... Daar moet je onder blijven. Dat maximum zegt eigenlijk, als je hier onder blijft, dan is er geen effect eigenlijk op de gezondheid door die straling. Nou ja, dat hebben ze nu gedaan op die testopstelling. En we krijgen dus inderdaad straks meer masten. Dus er zijn, ja, dan is er gewoon meer en er is meer verkeer. Dus
schat eens in hoeveel 5G zendmasten er straks zijn.
Ja, ik heb de,
het worden er wel meer als bij 4G. Dat is wel bekend.
Ja, ja.
Dus de dichtheid van masten die neemt toe.
Ja, je hebt,
maar ik vraag me af, als gezien de score die we nu hebben, ja, dan zou bij wijze van spreken, dan zou elke lantaarnpaal vervangen moeten worden door een 5G antennemast.
Ja.
Wil je daar aan gaan komen, denk ik?
Nou ja, dat is dus, nou, dat moeten we dus.
Ja, het gaat om het directe gezondheidsrisico van mensen die bijvoorbeeld in een flatgebouw wonen waar die zendmast bovenop staat. Ja. Daar gaat het om op grote afstand. Ja,
ja.
Is dat überhaupt?
Nou ja, kijk, het is mooi en terecht dat ze het in de gaten zullen blijven houden.
We hebben deze week deel 2 van Achter de Schermen, de rubriek waarin we spreken met professionals op top tech posities. Dit keer is het de beurt aan Mimoend Hadouti. Zij is hoofd risk reporting en security bij de Rabobank. Dus het lijkt me een super vette baan eigenlijk. Het klinkt toch best wel een verantwoordelijke baan.
Dit is
baan.
Wel high-end hoor, ja.
Nou ja, Matthijs van der Pol zocht haar op.
Ja, we zijn in Utrecht.
Klopt.
Op bezoek bij de Rabobank met Mimoend Hadouti. Jij bent de hoofd cybersecurity bij Rabobank. Wat doe je dan?
Wat ik dan doe is, ik hou mij bezig met risico's binnen de bank. Eigenlijk doe ik heel veel dingen.
Ja.
Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daar ben ik afhankelijk van mijn team, maar ook afhankelijk van heel veel afdelingen binnen de bank.
Maar je houdt je bezig met risico's binnen de bank?
Ja. Toen ik in aanraking kwam met security, toen heeft het mijn hart gestolen, laat ik het zo zeggen.
Hoe komt dat?
Het is gewoon, weet je, het is zo'n mooi vakgebied. Ik vind de mensen die erin werken, dat is wel echt wat mij trekt. Je ziet eigenlijk iedereen die in dit vakgebied werkt is enorm gepassioneerd in zijn werk. De ontwikkelingen zijn heel breed. Dus je kan daarin gewoon veel leren. De complexiteit is ook gewoon heel breed. En je moet ook daarin mee met de ontwikkelingen. Dus de security van nu is niet de security over een paar jaar. Dat zien we ook met... cloud is ook een van die topics. Nou, dat was heel lang geleden was dat geen denkbare topic bij wijze van als je naar heel lang geleden teruggaat. Maar het zijn wel de mensen. Het zijn echt de mensen die enorm gepassioneerd zijn in hun vak. En ook niet... loslaten totdat ze weten hoe het zit en hoe ze de dingen moeten gaan doen. En dat vind ik echt heel mooi.
Maar je houdt je bezig met risico's binnen de bank?
Ja. In ieder geval risicotopics.
Ja.
Zoals security, business continuity management, IT risk. En nog een hele scala aan risicothema's.
Ja. Zijn die risicothema's allemaal, komen die van buitenaf of komen die ook van binnenuit?
Het is altijd een combinatie. Risico's is altijd een combi van interne en externe factoren. Daarbij speelt natuurlijk de toezichthouder een belangrijke rol. Maar ook de dreigingen, maar de trends, de veranderingen buiten de bank. Maar ook hoe je dat zelf inricht binnen je eigen organisatie. En waar je zelf ook risico's aanvullend daarop ziet.
Ja.
En hoe je dan omgaat om de maatregelen te implementeren. En welke controles je in place hebt om de risico zoveel mogelijk te mitigeren.
Ja, het klinkt nog heel abstract, hè?
Klopt.
Kan je dat heel concreet? Kan je een concreet voorbeeld noemen?
tuurlijk. Een risico is bijvoorbeeld dat mensen ongeautoriseerd de Rabobank binnenkomen. Een van de maatregelen om te voorkomen dat mensen die niet in dit gebouw horen te zijn, is dat je zegt, we hebben poortjes. Je kan alleen maar door die poortjes als je een badge hebt. Een badge verkrijg je alleen maar als jij bij de Rabobank werkt, of dat nou op interne of externe basis is.
Wat zijn nog meer voorbeelden? Want we hebben ook een digitale. Ja, wat is een voorbeeld van zo'n dreiging?
Probeer een beetje de meest tastbare dan te noemen. Phishing mails. En dat die heel erg getarget worden. Dus echt gericht richting bepaalde doelgroepen of gericht richting een bepaalde bank. Dat is een dreiging die je bijvoorbeeld kunt zien.
Zijn er nog meer van dat soort trends? Van die nieuwe ontwikkelingen die je ziet op het gebied van fraude?
De acties zijn veel gerichter. Men schiet niet meer met hagel. Dus ze zijn echt veel gerichter op organisaties of op personen. Ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met het feit dat we steeds meer digitaal zijn. Dus we zijn ook in ons privéleven, maar ook zakelijk, wordt er heel veel gedigitaliseerd. Dus er is digitaal ook veel meer te halen dan voorheen. Hè. Vroeger werden de banken overvallen. En nu kan je gewoon digitaal op afstand kan je jezelf ook toegang vereigenen, zeg maar, als je dat als de beveiligingsmaatregelen niet op orde zijn.
Ja. Denk je dat cybersecurity aan belang blijft toenemen komende?
Dat denk ik wel. Ja.
Waarom?
We gaan steeds meer digitaliseren. En als je kijkt naar jaren geleden, ik kan het nog herinneren, en volgens iedereen ben ik niet zo oud. toen had ik nog een Nokia. En internet op mijn Nokia kon helemaal niet. Ik verstuurde sms'jes. En als ik nu kijk naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, en die gaan echt heel snel. Weet je, op je telefoon doe je tegenwoordig bijna alles.
Begrijp het. Ja. Zullen we een rondje lopen?
Zeker. We zijn in de toren van de Rabobank. Ja. We zijn bij Firstline Risk. Dus hier zit grotendeels van de security organisatie. Het Threat Intel team, die zit daarachter, kunnen we langslopen. En we hebben ook red teaming. Daar is de deur wel van op slot. En de ramen zijn ook geblindeerd.
En mogen we niet naar binnen?
Nee. En de reden waarom niet, ik weet niet of je de terminologie red teaming kent. Wat ze eigenlijk doen is, dat zijn gewoon een groep hele slimme hackers. Wel ethical hackers. Dus die hacken om organisaties beter te maken. Die hacken niet om er zelf persoonlijk beter van te worden of om schade toe te brengen. We hebben een team daar zitten die voert in opdracht van onder andere mij hacks uit. Natuurlijk zonder dat we daar enig schade in ondervinden.
Maar je probeert eigenlijk van buitenaf dit eigen systeem binnen te komen.
Het kan van buitenaf zijn, maar het kan ook gewoon intern zijn. En de reden waarom we dat doen is om onszelf continu scherp te houden. Dat we, als wij gaps hebben, dat we die zelf identificeren om ze ook daadwerkelijk dan te dichten. Dus eigenlijk dat je een lerende organisatie wordt. En dat je jezelf continu assest en scherp houdt van, ben ik daadwerkelijk veilig, ja of nee? Want uiteindelijk in het hele cybersecurity domein, het is een rat race. Je moet continu verbeteren, je moet continu scherp zijn. Ja. En je moet daarin jezelf en de organisatie ook continu challengen. En door zo'n team te hebben, die soms hele grote operaties en soms kleine uitvoeren, ontdekken wij zelf waar verbetering mogelijk is. En die dichten we dan ook. Ja, hier komen we. Dat is wat ik eigenlijk net aangaf. Ja. Hier zit het Threat Intel team. Die houden zich, die zijn bezig met alle dreigingen.
Ja.
Dagdagelijks. Dus die zijn ook gewoon 7x24 bereikbaar. En houden dat in de gaten. En als zij iets zien, dan zetten ze dat ook door naar de teams. Naar het Cyber Defense Center of naar andere teams die daar iets mee moeten.
Ja, dus zij zijn een soort van, een soort interne inlichtingendienst die de andere.
Dat vind ik wel heel mooi beschreven. Ja? Maar zo is het in basis wel. Ja.
En die de andere afdelingen voedt met actuele informatie om hen zij focus doen te geven. Breed.
En zij worden ook ingezet. Stel dat je iets geks ziet, van, wordt hun ook vaak de vraag gesteld, omdat zij het totaalbeeld hebben. Zien jullie iets in de buitenwereld of niet?
Er werken natuurlijk ook 28.000 mensen voor Rabobank. En die moeten natuurlijk ook dat bewustzijn van die security tussen de oren krijgen.
Absoluut.
Hoe doen jullie dat?
Wat wij daarin doen, we hebben gewoon het hele jaar door een awareness programma lopen. En in dat awareness programma hebben wij ook gewoon een baseline gezet. Dus gezegd, dit is een minimale awareness wat iedereen moet hebben. Dus daar doen we allerlei oefeningen voor. Maar het zijn ook hele basic dingen die we doen. Is die cameracovers uitdelen. Dat je die op je laptop. Maar dit ook. Dat is super handig, want we hebben natuurlijk een hoop mensen die met openbaar vervoer reizen. En die vinden het nog wel eens handig om in de trein, of als ze reizen met een keer gaan vliegen, om te werken. En als jij bezig bent met vertrouwelijke informatie, dan is het best wel handig als mensen niet mee kunnen kijken. En dat is eigenlijk ook een vereiste. Dus eigenlijk gewoon hele simpele middelen die ook gewoon ter beschikking stellen.
Maar medewerkers ontvangen ook mailtjes, hè?
Ja.
Ja, waarin ze wordt uitgelokt om op een linkje te klikken. Bijvoorbeeld of
we testen onszelf als organisatie.
Of ze hun DHL-trackingcode eventjes willen invullen. Bijvoorbeeld. De bedoeling is natuurlijk om te zorgen dat mensen daar dan op klikken. En ontdekken dat ze iets verkeerd doen. En op een website komen waar ze wordt gewezen op het risico.
Ja, en dan gaat het met name om het lerend effect te verhogen. Hè? Want dat iemand een keer op een phishing mail klikt. Weet je, dat kan iedereen gebeuren. Maar wel mensen bewust te maken en te leren wat ze dan moeten doen. Eén, hoe ze phishing mails kunnen herkennen. En twee, ook als je het dan een keer doet, wat doe je dan? Hoe mee beperk je eventueel schade?
Net zei je in het begin iets over de mens als zwakste schakel. En je zei ook net van, ja, ik heb daar eigen kijk op.
Ja, ik hoor het vaker dat mensen zeggen, ja, maar de human factor, of de mens is de zwakste schakel. Ik zie dat echt anders. Ik geloof erin dat mensen juist onze oplossing zijn. Ze zijn niet het probleem, maar de oplossing. Ja, en tuurlijk kunnen mensen op een phishing mail klikken. En ja, tuurlijk kunnen mensen een keer het proces niet volgen. Maar uiteindelijk heb je... Je kan allerlei tooling neerzetten. En die moet goed zijn. En je zet je security tooling daarin goed. Maar uiteindelijk heeft het ook te maken met mensenwerk. Dus als jij straks weggaat... Dat Kim jou heel netjes naar de poort... Met jou meeloopt naar de poort. Zorg dat jij je badge... afgeeft en netjes de bank verlaat. Met de phishing mail, ja, ik klik er dan op. Hoe ga ik daar dan mee om? Leer ik daarvan? Waarschuw ik mijn collega's daarin? Ik denk dat de human factor eigenlijk echt heel belangrijk is om te zorgen dat we nog beter binnen cybersecurity worden.
Is ook het veilig houden van bankverkeer, hè? Geld, ook niet een van de belangrijkste dingen.
Ik zie het echt wel als onderdeel van alles wat we doen. Zoals ik al aan het begin zei, security is onderdeel van ons werk. Security is niet mijn ding. Security is van iedereen hier binnen de bank. En natuurlijk verschilt dat per persoon. Het kan een ontwikkelaar zijn die iets ontwikkelt en moet zorgen dat het product veilig is. Dus die neemt security mee in zijn ontwikkeling. Maar het is ook een collega die... een bezoeker ophaalt en zorgt dat die bezoeker daadwerkelijk het pand verlaat. Dus daarom zeg ik ook, ja, ik met heel veel collega's... ja, wij allemaal creëren de voorwaarden dat we de organisatie veilig houden.
Hoort erbij.
Part of your job.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, dat was onze collega Matthijs. Hij was op bezoek bij Mimoend Hadouti van de Rabobank. En ja, mocht je nou woest enthousiast zijn en ook graag een carrière willen beginnen met security, check dan het verhaal van Joyce als security consultant bij Accenture op bright.nl of rtlz.nl. Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk allemaal weer tips meegenomen. Floris,
Ja, het zou Star Wars is niet zijn, hè?
Jee, Star Wars.
Toch weer een reden om Disney Plus te houden. Op 21 februari gaat het seizoen 7 van de Clone Wars in première.
Ja.
En het is een serie die jaren geleden al gestopt is eigenlijk. Maar daar ontbrak eigenlijk nog een seizoen, namelijk die hele Clone War waar het over gaat. Want die hele serie was eigenlijk de opbouw naar de randzaken van de Clone Wars. En nu gaan we die Clone War zelf en ook vooral een ander conflict wat zich tegelijk afspeelde. The War on Mandalore. Die gaan we meemaken. En die serie die is, het ziet er weer super goed uit. Het is dezelfde stijl, maar ze hebben wat meer processorkracht zo te zien.
Het is een geanimeerde serie.
Ja, het is een 3D geanimeerde serie. Ik vond dat destijds ook wel heel vet gedaan. Nu ook weer, het diept de personages uit die eerste 3 Star Wars films.
Ja.
Veel beter uit dan die films doen. Dus ik heb
weer met Dave Filoni, hè?
Ja, ook Dave Filoni. Ja.
Ja, dat is toch eigenlijk wel een beetje de geestelijke erfgenaam van... van Star Wars, nu George Lucas is gestopt.
Oh.
Hij heeft ook de eerste 6 seizoenen heeft hij ook al gedaan. Hij heeft ook die animatieserie Star Wars Rebels gedaan.
Ja.
Hij heeft meegewerkt aan The Mandalorian. Yoda.
Ja, wat hij doet is de teugels heel goed strak houden wat betreft een soort van een overkoepelend verhaal. Dus dat zie je ook weer in de trailer die nu uit is.
Ja.
Voor het 7e seizoen daar zie je dan ook wel wat personages in hun jonge jaren. Ook helemaal niet expliciet genoemd, maar die zie je op de achtergrond van één shot. Zie je een personage uit de andere serie. Ja, weet je. Hij knoopt zo alles een beetje aan elkaar.
Is het al bekend hoeveel afleveringen het zijn? Want dit is het laatste seizoen ook.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Ja. Nou, hopelijk lekker veel.
En zijn al die andere seizoenen die zijn te zien op Disney Plus, toch? Neem ik aan.
Ja, en Rebels.
Ja, dan moet je wel opschieten hoor, want dat zijn er aardig wat bij elkaar.
Ja.
En deze trailer is dus...
Die is te zien, die zullen we linken.
Top. Erwin, wat heb jij meegenomen?
Ja, even een korte update over mijn grilled PayPal debakeltje.
Oh ja, wacht. Ik weet nog waar het over gaat, maar voor de mensen die het vorige
keer hebben gehoord. Ja, precies. Ik had iets verkocht op een website dat heet Grilled. Dat is een soort eBay, maar dan alleen maar gericht op kleding en schoenen. Een beetje mannenmode, zeg maar.
Ja.
En... daar betaal je, zoals wel veel vaker op dit soort sites, met PayPal. Ook als je iets verkoopt, dan de koper betaalt met PayPal. Ja, hij ontvangt het in PayPal enzovoort. PayPal. Maar en dat was me niet eerder gebeurd. En ik had een gast die had bij mij een paar schoenen gekocht. Die had ik opgestuurd. En ik had ook de tracking. Je moet altijd met track and tracer sturen natuurlijk. Ja. Maar en dat was ook bezorgd. En die gast die claimt vervolgens een claim. Of die dient een claim in bij PayPal,
ja.
Dat hij dat product niet heeft ontvangen. Ik zeg, godverdomme, wat gebeurt mij hier nou?
Terwijl je de track and trace hebt, waaruit blijkt...
Terwijl, ik heb gewoon hard bewijs dat het is bezorgd. En dat was naar het adres wat die jongen zelf heeft opgegeven. Maar ik heb ook Grailed inmiddels ingewilligd. En daar hebben ze hem al in de bal gedaan. Daar komt de site niet meer op.
Ja, nou, top.
Maar bij PayPal, ik heb nog steeds geen uitkomst. Sterker, ik had nog weer iets verkocht. En ze hebben nu voor de zekerheid dan... Ik moest eens even denken, het zou toch veel meer moeten zijn. Ze hebben het bedrag waar het om gaat, hebben ze nu ingehouden. Of dat hebben ze gereserveerd. Totdat deze kwestie is opgelost.
Oh ja.
Ja, god.
Dus je zit nu dus...
Ja, ik ga ze wel bellen hoor.
Je krijgt nu dus en geld van de eerste kwestie... En het geld...
Nee, dat heb ik al. Dat had ik al gehad. Okay. Dat heb ik ook van mijn PayPal afgehaald.
Maar het tweede bedrag krijg je dus niet. Dat houden ze nog eventjes.
Ja, dat houden ze nu opeens vast. Onaangekondigd ook, hè? Bas. Maar goed. Oh ja, en echt dan nog een tip. Check nog even mijn laatste video over de AirPods Pro voorlopig. Mm-hmm. Want ik heb ze nu 2, bijna 3 maanden gebruikt. En wel leuk. We geven nog 1 zo'n setje AirPods Pro weg. En dat loopt nog tot en met dit weekend. Ik geloof maandag toch, Tony? Maken we de winnaar bekend?
Nou, ergens volgende week willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om mee te doen. Hè? Die algoritmes van YouTube. Dan zou je maar missen deze geweldige...
Die gast die loopt maar te rekken, hè, daarbij. Ja, ja.
Weet je wat belangrijk is? Dat je
krijgt elke dag 86 mail erover, man.
Ja, maar er moeten zoveel mogelijk mensen moeten de bel aanzetten op ons YouTube-kanaal, Harm. En... de nieuwe vernieuwde Bright app downloaden.
Oh. Want
we hebben een update gehad, eindelijk.
Nou, jij mag geen tip meer geven.
Nee. Ik mag wel ook nog een tip geven, toch?
Mag ik eerst? Ik wil eerst.
Jij wil eerst?
Ja. We hebben het hier toch ook wel gehad over de Witcher-serie, toch? Op Netflix.
Yes. Mm-hmm.
Nou, daar ben ik nog niet heel ver in, maar het triggerde mij wel om vervolgens ook de Witcher game te spelen, want die is beschikbaar in Xbox Game Pass. En ik begrijp gewoon niet hoe ik dat heb gemist.
Witcher 3?
Ja, de Witcher 3, ja. Jeetje, man, wat een game. Ik vind hem echt... dit is mijn tip. Wat een game. Ik vind hem echt super gaaf.
Ja, hij is ook super goed beoordeeld toen.
Ja. Door de hele wereld al, hè?
Ja, ja, look who came late to the party. Ja. Maar het is een leuk feestje. En ik ben niet de enige. Want de cijfers van die game die gaan in één keer weer door het dak.
Ja, die game wordt natuurlijk veel meer gespeeld nu. Ja. Door die serie.
Meer dan ooit tegelijk was laatst het verhaal, ja.
Nou, echt volkomen terecht. Ik vind het fantastisch. Dat is mijn tip. Heb je Xbox Game Pass, dan zit de game daarbij. Dus dat is, dat is mijn complete tip. Tony, jij mag nu toch.
Nou, dan ga ik het afsluiten. De laatste tip. Een Netflix tip. Weer een goede miniserie, documentaire. Dat gaat over de American football speler Aaron Hernandez. Heb ik destijds helemaal gemist, dit verhaal. Maar het is echt best wel shocking.
Wat is het verhaal?
Het is een hele goede opkomende speler in de NFL. Tekent ook een contract van 40 miljoen bij een van de grootste clubs van American football. De New England Patriots. En tegelijkertijd had hij echt een schaduwkant. Ging hij met hele foute types om. En is hij uiteindelijk veroordeeld voor een moord. En het is zo'n true crime serie waar je weer helemaal in opgaat. Er zijn drie lange afleveringen van elk meer dan een uur. En het extra rare eraan is dat ze gewoon gebruik mochten maken van alle telefoongesprekken die hij vanuit de gevangenis met allerlei mensen heeft gevoerd. Die hoor je gewoon de hele tijd tussendoor.
We waren niet versleuteld.
Dat mag kennelijk in Amerika gewoon. En dat maakt het wel extra spannend om naar te kijken. Hm. En het heet Killer Inside. Ik denk dat we meer van deze series gaan zien nog weer bij Netflix, want het is gewoon heel populair.
Ja, The Mind helaas of... nog Don't Fuck With Cats.
True Crime is ook fantastisch. En Netflix doet dat toch echt goed, hoor. Want ik heb hier dit gewoon weer in één klap uitgekeken.
Ja, ik vond je al een beetje vermoeid kijken.
Ja, het was ook vannacht inderdaad.
Het was ook laat, hoor, vanochtend.
Het was tot 2 uur 's nachts, geloof ik. Ik kon het gewoon niet uitzetten. Ik moest gewoon uitkijken. Ja, ja. En dat is wel het succes van Netflix natuurlijk. Elke keer weer iets nieuws voorschotelen, wat je toch blijft kijken.
Ja.
En deze week kwamen ook weer nieuwe cijfers van Netflix naar buiten. Ze hebben toch weer in één kwartaal bijna 9 miljoen nieuwe abonnees erbij gehaald. En in Amerika hebben ze wel last van Disney Plus, maar wereldwijd eigenlijk nog niet.
Nee, Disney Plus is natuurlijk ook nog niet overal beschikbaar. Maar en er zijn natuurlijk meer concurrenten. Maar dat is knap, 9 miljoen erbij. Dat sluit hem af, hè, voor vandaag, geloof ik. Hè?
Yes.
Rest mij niet aan jullie te bedanken voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl als je dus het geluid hebt geraden. Of gewoon andere suggesties of vragen hebt voor Tony, Erwin, mij of Floris. Je kunt ons ook opzoeken op Twitter, Facebook of Instagram, YouTube. Download onze app natuurlijk. Dat was de tip van Tony. Maar dat is ook een goede tip. Doe dat vooral. Dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. Tot zover. Tot volgende week. Hoi.